Dus vanavond Jeremia 18, 19 en 20. Laten we eerst met elkaar een klein stuk lezen. In Jeremia 18. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende: maak u op en ga af in het huis van de pottenbakker en aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker en zie, hij maakte een werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand van de pottenbakker. Toen maakte hij daarvan weer een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker om te maken. En toen geschiedde het des Heeren woord tot mij, zeggende: zal ik u lieden niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis van Israël? Spreekt de Heere. Ziet, gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis van Israël. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zo gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht had te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede, met het welk ik gezegd had, hetzelfde zullen wel doen. Nu dan, spreek tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, zie, ik formeer een kwaad tegen uw lieden en tegen uw lieden een gedachte, en denk tegen uw lieden een gedachte, zo bekeert u nu en ieder van zijn boze weg, en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch ze zeggen, het is buiten hoop, maar we zullen naar onze eigen gedachten wandelen. En we zullen doen en ieder het goeddunken van zijn boze hart. En ook een stukje uit hoofdstuk 19. Zo zegt de Heere, ga heen en koop een pottenbakkerskruik. En neem tot u van de oudsten van het volk en van de oudsten van de priesters. En ga uit naar het dal van de zoon van Hinnom, dat voor de deur van de zonnepoort is. En roep al daar uit de woorden die ik tot u spreken zal. En zeg, hoort het woord des Heeren, gij koningen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Alzo zegt de Heere, der Heerscharen, de God van Israël. Zie, ik zal een kwaad brengen over deze plaats, van het welk een ieder die het hoort zijn oren klinken zullen. Omdat ze mij verlaten en deze plaats vervreemd en andere goden daarin gerookt hebben, die zij niet gekend hebben, zij, nog hun vaders, nog de koningen van Juda, en hebben deze plaats vervuld met bloed van onschuldigen. Want ze hebben de hoogte van Baal gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden, aan Baal, tot brandoffers, het welk ik niet geboden heb, nog gesproken heb, nog in mijn hart is opgekomen. Nou, tot hier. Jeremia 18, 19 en 20. Die drie hoofdstukken die horen duidelijk bij elkaar. Ten eerste, er begint weer een nieuw gedeelte, zoals we hebben gezien. Ja, het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heere, zeggende. Ja, en als je dat dan vergelijkt met het vorige gedeelte, Jeremia 16 en 17, wat we de vorige keer al hebben besproken. En des Heeren woord geschieden tot mij, zeggende, enzovoort. Ja, dus, en Jeremia 14, het woord des Heeren dat tot Jeremia geschied is over de zaken van de grote droogte, dat hebben we de vorige keer gezien. Dus nu, weer een nieuw gedeelte, het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heeren, zeggende. Nou, en dat gedeelte loopt door tot en met hoofdstuk 20, want in hoofdstuk 21, dan begint het weer met het woord dat van de Heere geschied is tot Jeremia, als de koning Zedekia tot hem zond Pasjur, de zoon van Malchia, en Zefania, de zoon van Maaseia, de priester, zeggende, nou, enzovoort. Ja, dus 18, 19 en 20, dat volgt, dat vormt één geheel. Als je alleen al op die tekst, het woord dat tot Jeremia geschied is, let. Maar ook qua structuur en alles wat erin gebeurt, horen deze drie stukken helemaal bij elkaar. Eigenlijk zijn ze niet los van elkaar te lezen. En dat merkte je misschien al in het gedeelte, of de gedeelten die we met elkaar gelezen hebben. De opdracht, of de eerste opdracht die Jeremia krijgt, is om naar het huis van een pottenbakker te gaan. En het is duidelijk, zo'n pottenbakker die met klei aan het boetseren is op een ronddraaiend wiel. Ja, dat zie je hier ook in dat eerste gedeelte van Jeremia 18. Ja, dus de opdracht van de Heere aan Jeremia, van ga naar die pottenbakker en kijk eens wat hij daar doet. En als je daar bent, in het huis van die pottenbakker, dan zal ik je mijn woord laten horen. Ja, dan zal ik u mijn woorden doen horen. Dus Jeremia ziet daar hoe een pottenbakker een vat aan het maken is. En ook hoe hij dat vat weer kapot maakt. Dat zie je in vers 1 tot en met 4 van Jeremia 18. In Jeremia 19, daar gaat het ook over het werk van een pottenbakker. Ja, zo zegt de Heere, ga heen en koop een pottenbakkerskruik. En neem tot u van de oudsten van het volk en van de oudsten van de priesters. Dus ook hier in hoofdstuk 19 gaat de Heere aan Jeremia de opdracht geven om iets te doen wat zinnebeeldig is. Dat gedeelte dat loopt door tot en met vers 10. Want wat doet Jeremia? Hij moet met die kruik, die pottenbakkerskruik, dat is dus niet meer het leem van hoofdstuk 18. Ja, dus hier is het echt een kruik die kapot gemaakt kan worden. Dan gaat hij naar dat dal van Hinnom, naar Tofet. Hij heeft de oudsten van het volk en de oudsten van de priesters, die heeft hij meegenomen. En voor hun ogen slaat hij die kruik kapot. Ja, dat is het beeld wat in hoofdstuk 19, de eerste 10 versen, worden gebruikt. En dat heeft natuurlijk een betekenis. Nou, die betekenis van elk van die beelden, ja, dus die pottenbakker die bezig is om iets te maken en dan weer kapot maakt en dan weer iets nieuws opbouwt. Die vind je in hoofdstuk 18 in de versen 5 en 6. Want daar staat toen geschieden de Heere woord tot mij, zeggende, ja, dus naar Gods belofte, hij zegt, ik zal u mijn woorden doen horen. Nou, hier komen die woorden. Zal ik uw lieden niet kunnen doen zoals deze pottenbakker, o huis van Israël, spreekt de Heere. Zie, gelijk leem in de handen van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis van Israël. Dit is een belangrijke gelijkenis, vergelijking die de Heere hier maakt. Dus zoals die pottenbakker zit te boetseren met dat leem, zo boetseert de Heere zijn volk Israël. Ja, dat wordt hier gezegd. De betekenis van Jeremia 19 vers 1 tot 10, dat staat in 19 vers 11. Daar gaat het in hoofdstuk 18 vers 5 en 6 ging het over het huis van Israël. En in Jeremia 19 vers 11, dan zien we dat het gaat over het volk en deze stad. Ja, dus die Jeremia die heeft die kruik zo kapot geslagen. En dan in vers 11, en gij zult tot hen zeggen, zo zegt de Heere der Heerscharen, alzo zal ik dit volk en deze stad verbreken, zoals men een pottenbakkersvat verbreekt, dat niet weer geheeld kan worden. En ze zullen hen in Tofet begraven, omdat er geen andere plaats zal zijn om hen te begraven. Dus Jeremia 18 vers 1 tot 4 en Jeremia 19 vers 1 tot 10 die lopen parallel. Daar gaat het over het vat van een pottenbakker en de kruik van een pottenbakker. In Jeremia 18 vers 5 en 6, dat loopt parallel met Jeremia 19 vers 11, want daar wordt de betekenis uitgelegd. Ja, in vers 5 en 6 zien we het afhouden, of het afbreken en het uitrukken en het verdoen, maar ook het opbouwen. Dat zie je in, bijvoorbeeld in vers 9. En in vers 11, daar zie je inderdaad, daar gaat het over het volk en de stad. Hij zegt, zo kan ik die stad verbreken. Dan in hoofdstuk 18, vers 7 tot 17, ja, daar gaat het over het dreigement van God aan Israël. Ja, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik zal uitdrukken en afbreken en verdoen. En dan eigenlijk ook een oproep tot bekering. Dat loopt door tot en met vers 17. Als een oostenwind zal ik hen verstrooien voor het aangezicht van de vijand. En ik zal hun de nek en niet het aangezicht laten zien ten dage van hun verderf. Ja, hun ondergang betekent dat. Nou, iets dergelijks zie je in het parallel in hoofdstuk 19, vers 14 en 15. Zo zegt de Heere der Heerscharen, staat er in vers 15. Zie, ik zal over deze stad en over al haar steden al het kwaad brengen dat ik over haar gesproken heb, omdat zij hun nek verhard hebben om mijn woorden niet te horen. Ik zal het kwaad brengen. En in vers 11 van Jeremia 18 zie je, ik formeer een kwaad tegen uw lieden. Zie je dat? Dus, nog een keer, Jeremia 18 vers 1 tot 4. Dus de pottenbakker en, en het leem waarmee hij een vat maakt. Jeremia 19 vers 1 tot 10 gaat over een kruik die kapotgeslagen wordt, een pottenbakkerskruik. In vers 18 vers 5 en 6 zie je de betekenis, de uitleg, dat zie je ook in 19 vers 11, daar gaat het over het volk en de stad, de uitleg. In hoofdstuk 18 vers 7 tot 17, daar gaat het over het kwaad dat de Heere over Israël heeft gebracht of zou brengen. En in hoofdstuk 19 vers 14 en 15 zie je ook over het kwaad, over het volk en de stad. De parallel gaat nog verder. Want de reactie van Israël is vijandig. Dat zie je in vers 18. Toen zeiden zij, ja, dus degene tot wie Jeremia sprak, komt aan, laat onze gedachten tegen Jeremia denken, want de wet zal niet vergaan van de priester, nog de raad van de wijze, nog het woord van de profeet. Kom aan en laat ons hem slaan met de tong en laat ons niet luisteren naar enige van zijn woorden. Dus dat is de taal van de vijanden. Ja, ze gaan hem slaan met hun woorden. Ze willen niet dat er ook maar iets waar is van wat hij zegt. Die vijandschap, die vind je ook in Jeremia 20. Ja, dus dat gaat dan verder naar Jeremia 19. En daar zie je de vijandschap van één persoon in het bijzonder. En dat is Pashur. De zoon van Immer, de priester. Wat doet hij, Pashur? Kennelijk was dat een machthebbend man. Die sloeg de profeet Jeremia en hij stelde hem in de gevangenis. Welke in de bovenste poort van Benjamin, die aan het huis des Heren is. Ja, dus dan wordt er geweld tegen Jeremia gebruikt. Dat loopt door tot en met vers 6. Ja, daar gaat het over Pashur, de vijand van Jeremia, die hem in de gevangenis stopt. Dus, Jeremia 18 vers 18, die vijanden, die loopt dat gaat samen met Jeremia 20, vers 1 tot 6. Ja, dus de vijandschap tegen de persoon van Jeremia, de boodschapper. En dan eindigt Jeremia 18 met een gebed. Het gebed van Jeremia. Dat zie je in vers 19. Heere, luister naar mij en hoor naar de stem van mijn twisters. Zal dan kwaad voor goed vergolden worden? Want ze hebben mijn ziel een kuil gegraven. Denk dat ik voor uw aangezicht gestaan heb om u goed van hen te spreken. Om goed voor hen te spreken, om uw grimmigheid van hen af te wenden. Nou, dat loopt dan door tot en met vers 23. Dat is het, ik zal maar zeggen, het onder onsje van Jeremia met de Heere. En zo eindigt Jeremia 20 ook. Dat is een gedeelte wat we al vaker hebben bekeken. Dus Jeremia 20, vers 7 tot met 18. Dat is ook een heel, teer schriftgedeelte. Waarin Jeremia met de Heere aan het, je kan het niet twisten, maar wel in een discussie is. Want aan de ene kant zie je een lofprijzing, vers 13 bijvoorbeeld, zing de Heere, prijs de Heere. En aan de andere kant ook diepe depressie bij Jeremia. Ja, vervloekt is de dag waarop ik geboren ben, de dag op welke mijn moeder mij gebaard heeft. Zijn niet gezegend. Vervloekt is de man die mijn vader geboodschapt heeft, zeggende, u is een jonge zoon geboren, verblijden hem grotelijks. In elk geval, dat is dus een heel intiem gesprek tussen Jeremia en de Heere dat we daar zien. Zo lijkt me dit gedeelte een beetje opgebouwd. Ja, dus nog een keer, dat pottenbakkersvat, de pottenbakker zit te boetseren. En je ziet hem voor je en dan mislukt het en dan breekt hij het weer af en dan begint hij weer opnieuw. Die pottenbakkerskruik die Jeremia mee moet nemen en dan gaat hij naar naar Tofet, het dal van de zonen van Hinnom, dat heeft nog een bijzondere betekenis. Daar slaat hij dan die kruik kapot. De betekenis daarvan, of degene die aangesproken worden, aan de ene kant het huis van Israël in Jeremia 18, en het volk en de stad in Jeremia 19, dan zie je de betekenis. De betekenis van dat boetseren van de pottenbakker, dat zien we ook in Jeremia 18. Ja, dat is dus hoe die het vat wat hem niet bevalt, gewoon teniet doet en weer iets nieuw maakt. De Heere. En in Jeremia 19, dan is het een kruik die gewoon kapot wordt geslagen. En die zegt van, dit is het einde van het volk en van de stad. De reactie is vijandschap. Dus het volk reageert vol woede. Want dan zeker de leiders van het volk. En zeggen van, we zullen Jeremia met de tong slaan. En in Jeremia 20 gebeurt dat dan ook daadwerkelijk. Die pasjoer, die slaat hem letterlijk en hij wordt ook in de gevangenis gezet. En tenslotte, in beide gedeelten, eindigt het dan met een gebed. Of in elk geval een hele intieme samenspraak tussen Jeremia en God. Jeremia die er vaak ook helemaal niets van begrijpt. Van waarom zijn boodschap nou niet, gewoon niet aanslaat bij het volk. En waarom hij iedere keer maar zo moet lijden om de boodschap die hij brengt. En waarom luisteren ze nou niet gewoon? Dat frustreert hem duidelijk gewoon. En vandaar ook die zielenstrijd die je in Jeremia 20 aan het eind leest. Ja? Wat me verder opviel is in Jeremia 18, vers 11. Daar lezen we nu dan: spreek nu tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem, zeggende: zo zegt de Heere, zie ik formeer een kwaad tegen uw lieden en denk tegen uw lieden een gedachte. Zo bekeert u nu een ieder van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Dus het volk wordt hier gewaarschuwd. Ja, de Heer zegt, ik formeer een kwaad tegen u, kwaad zal u overkomen. En hij zegt, ik denk een gedachte tegen u. Dat wat de Heer dacht, de gedachte die hij dacht, dat was alleen nog maar een gedachte bij hem. Ja, ik denk een gedachte over u. En dan laat hij ze nog de mogelijkheid om te bekeren. Bekeert u nu een ieder van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Wat is de reactie nou in vers 12? Doch ze zeggen, het is buiten hoop, maar wij zullen naar onze gedachten wandelen en wij zullen doen in ieder het goeddunken van zijn boze hart. En in vers 18, kom, laat ons gedachten tegen Jeremia denken. Er staat diezelfde uitdrukking, het denken van een gedachte. Ja, dus de Heere denkt een gedachte tegen het volk. En de reactie van die leiders, die is van, laat ons gedachten tegen Jeremia denken. Dat is het antwoord. Dus de Heere denkt gedachten tegen het volk, het gaat hem kwaad over hen komen. En zij denken gedachten tegen de boodschapper. Laten we die boodschapper kwaad, laten we hem gewoon de mond snoeren. Dat hij niks meer zegt. Dan zijn we er vanaf. Dat is natuurlijk niet zo, maar dat waren hun gedachten. Vers 12. Dus ze krijgen die ernstige boodschap. Van bekeert u nu een ieder van zijn boze weg en maakt uw wegen en uw handelingen goed. Doch ze zeggen, het is buiten hoop. Maar wij zullen naar onze gedachten wandelen. Het is buiten hoop. Ik denk dat dit vers 1 en al ironie is. Reken er maar niet op. Jeremia, hoop er maar niet op. Ja, dat is eigenlijk de betekenis van, er is geen hoop. Er is geen hoop dat wij gaan doen wat jij nu van ons vraagt. Wij zullen naar onze gedachten wandelen. En wij zullen doen een ieder het goeddunken van zijn boze hart. Jeremia, jij zegt dat wij een boos hart hebben. Nou, wij zullen wandelen naar onze eigen gedachten. En naar het goeddunken van dat boze hart. Ja, dus je moet bedenken dat dit tegen Jeremia gezegd wordt. Ja, jij spreekt ons aan. En dan zegt hij van, dan zeggen ze van, het is buiten hoop. Reken er maar niet op. Er is geen hoop op. Ga me niet doen. We wandelen naar het goeddunken van ons eigen boze hart, zoals jij ons aanspreekt. En dat zie je in vers 18, zie je terug dat ze het in hun eigen gedachten eigenlijk nog wel goed bedoelen ook. Want ze zeiden, komt aan, laat ons gedachten tegen Jeremia denken, want de wet zal niet vergaan van de priester, nog de raad van de wijze, nog het woord van de profeet. Komt aan en laat ons hem slaan met de tong en laat ons niet luisteren naar enige van zijn woorden. Eigenlijk wordt Jeremia hier niet eens tot de profeten gerekend. Ze zeggen van, de wet die zal niet vergaan van de priester. Ja, de wet die zal wel bij de priester blijven. En de raad zal bij de wijze blijven. Jeremia die staat hier echt als een, ja, letterlijk een roepende in de woestijn. Als een eenling staat hij er in zijn eentje voor. Want al die anderen die zeiden het is anders. Ja, we zijn vroom. We hebben de wet. En we luisteren naar de raad van de wijzen. En Jeremia is maar een lastig mens. En laat ons hem slaan met de tong en laat ons niet luisteren naar enige van zijn woorden. Een andere belangrijke les uit dit schriftgedeelte, dat is natuurlijk dat gedeelte van die pottenbakker. Die pottenbakker dat gebruikt Jeremia voor hoe de Heere handelt met zijn volk Israël. Ja, dus die, hij is aan het boetseren, hij ziet, hij probeert een mooi vat te maken. En dan is het niet naar zijn zin. En dan breekt hij dat vat af. Maar van datzelfde, van datzelfde materiaal bouwt hij een nieuw vat, wat wel naar zijn zin is. Nou, dat is iets wat we keer op keer ook in de Bijbel tegenkomen. De Heere gaat niet oppoetsen, zal ik maar zeggen. Maar hij breekt af en hij bouwt iets heel nieuws op. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het oude verbond en het nieuwe verbond. De Heere sluit een oud verbond met zijn volk. En in dat oude verbond probeert hij zijn volk als het ware te boetseren naar zijn gelijkenis. Naar zoals hij het hebben wil. Zodat dat volk waardig is en wandelt als zijn volk, zoals hij is. Nou, dat mislukt. Want dat volk dat gaat gewoon hele andere dingen doen. En dat leem, ja, dat verbreekt hij. Het oude verbond verbreekt hij. Dus dat vat, dat breekt hij af. En dan bouwt hij van datzelfde leem, van dat volk Israël, het zaad van Abraham, gaat hij een nieuw volk bouwen. Onder een nieuw verbond. Je zou het nog verder kunnen lezen. De oude mens, Adam, dat is niet dat die Adam gaat oppoetsen en daar op de een of andere manier door allerlei wijze lessen of zo gaat hij er een nieuw, een betere Adam van maken. Nee, Adam heeft gezondigd, hij breekt het af, dat is de dood. En hij maakt een hele nieuwe mens. En die nieuwe mens, dat is die nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus. Dus dat is het afbreken en dat is weer het opbouwen. Je ziet het ook in de oude schepping. Die gaat voorbij. Ja, dus dat leem, dat wordt als het ware weggedaan. En hij bouwt een nieuwe schepping. En dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar, die drie dingen die ik zei. Ja, het oude verbond, nieuwe verbond, de oude mens en de nieuwe mens, de oude schepping en de nieuwe schepping. Dat beeld van die pottenbakker en dus dat verbreken en dat weer opbouwen, volgens mij gebruikt Paulus dat ook in Romeinen 9. Ik had gevraagd of je daar ook nog even naar wilde kijken. En volgens mij is dat een gedeelte wat dikwijls, ja, laat ik maar gewoon zeggen, gewoon helemaal verkeerd wordt uitgelegd. Romeinen 9. Ten eerste moet je bedenken dat als het gaat over Romeinen 9, 10 en 11, dat het in dat gedeelte gaat over het volk Israël en de heidenen, de volken. Ja, de relatie tussen Israël en de heidenen en hoe God daarmee omgaat. Dat zie je misschien wel het allermooiste aan het einde van Romeinen 11. Vers 28, 29, 30, 31 en 32. Zo zijn zij, dat zijn de Joden, vijanden aangaande het evangelie om uwentwil. Uwentwil, dat zijn heidenen. Maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden om der vaderen wil. Want de genadegiften en de roeping van God zijn onberouwelijk. Want gelijkerwijs ook gij lieden eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid. Dus Israël was ongehoorzaam en door die ongehoorzaamheid kregen de heidenen barmhartigheid. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Ja, dus vanwege de ongehoorzaamheid van Israël is de barmhartigheid over de heidenen gekomen. En ze zijn ongehoorzaam geweest met het doel opdat ook door de barmhartigheid van de heidenen ook zij barmhartigheid zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat hij hun allen zou barmhartig zijn. Het gaat hier over volken, over Israël en over de heidenen. Daar begint Romeinen 9 mee en daar eindigt Romeinen 11 mee. Dat is het thema van deze dingen. Dat moet je ook niet uit gedachten verliezen als je Romeinen 9, 10 en 11 leest. Het gaat niet over personen, over enkelingen. Nee, het gaat over volken. Waar zie ik dat nog meer aan? Paulus die begint te schrijven over Jacob en Esau. Lees mij vers 11, want als de kinderen nog, dus Romeinen 9 nu, Romeinen 9 vers 11, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen van God naar de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Dat is dan God, degene die roept. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen, zoals geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En als je deze tekst leest, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, er komt natuurlijk altijd een hoop kritiek op. Het gaat hier over volken. Want de eerste keer dat hier sprake is in de Bijbel van Jacob en Esau, dat is in de mond van hun moeder. Dat is in... Even kijken hoor, Genesis, waar was het? De moeder Rebecca. En... Dankjewel, inderdaad, Genesis 25. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Dat is vers 2. Dus er was een gevecht gaande, in de moederschoot. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En dan zegt de Heere, twee volken zijn in uw buik. En twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. Zodra je de strijd tussen Jacob en Esau ziet, dan moet je bedenken, het gaat hier over twee volken. Dat was al in de moederschoot het geval. En dat zie je dus ook in Romeinen 9. Als Paulus dan het heeft over Jacob en Esau, dan gaat het niet over de mens Jacob. Het gaat ook niet over de mens Esau. Het gaat over de volken Jacob en de volken van Esau. Het volk Jacob en het volk Esau. Dat is de context waarin je Romeinen 9, 10 en 11 moet lezen. Het gaat over Gods plan met de volken. En dat is naar de verkiezing, staat er dan ook nog een keer. Ja, dat zie je weer, wat we net in Romeinen 11 lazen, maar ook hier. Het voornemen van God dat naar de verkiezing is. Romeinen 11 is 11. Die verkiezing, dat is dus ook niet een verkiezing van individuele personen. Nee, het gaat hier over een verkiezing van een volk, waardoor hij zijn plan gaat uitvoeren. Nou, dan, als je dan verder leest, dan zie je ook die moeilijke woorden, vers 18. Zo ontfermt hij zich dan die hij wil en hij verhardt die hij wil. En dan zegt Paulus, hij is denkbeeldig in gesprek met iemand, dan zul je wat op me zeggen, wat klaagt hij dan nog, want wie heeft zijn wil weerstaan? Ja, als toch iedereen maar doet zoals God het zelf wil, van ja, wat is er dan aan de hand? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt u mij zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. Ten eerste is er in vers 20 een verwijzing naar Jesaja 45. Daar gaat het over het maaksel en degene die gemaakt heeft. En in vers 21 zie je dus de pottenbakken verschijnen. En dan vraag ik me dan af, hoe denkt Paulus nu over deze pottenbakken? Er staat, heeft de pottenbakken geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken, het ene vat ter eer en het andere ter onere. En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten van de toren tot het verderf toebereid, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot zijn eerlijkheid. In de theologie worden deze twee vaten, waarover wordt gesproken, vaak naast elkaar gezet. En dan wordt er niet over volken gesproken, maar dan wordt er over mensen gesproken. Ja, in bepaalde vormen van theologie. Waar dus de ene mens, als het ware, wordt verkozen tot verheerlijking. En de andere verkozen wordt tot het verderf. Ja, dat is een vrij gangbare gedachte bij dit schriftgedeelte. De vraag is het waar? Ja, klopt dit wel? Nou, ten eerste, in Jeremia 18 zagen we dat die pottenbakker, dat die het beeld van het vat, dat gaat over een volk. En Paulus, die kende Jeremia beter dan dat jullie en ik dat kennen, daar was hij gewoon mee vergroeid met de profeten. Hij kende al die woorden. Dus als Paulus het beeld van de pottenbakker gebruikt, dan denkt hij ongetwijfeld aan Jeremia. En dan zegt hij, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp het ene vat ter eer en het andere ter onere te maken. Ik denk dat Paulus hier bedoelt, van diezelfde klomp leem heeft hij een vat gemaakt. En dat vat, dat is ter onere. Dat was tot het verderf toebereid. Dat is het oude Israël, wat onder de wet naar het verderf is gegaan. En van diezelfde klomp leem, zoals we dat bij de pottenbakker in Jeremia zagen, dus dat leem, dat zaad van Abraham, dat heeft hij teniet gedaan, of tenminste, dat vat heeft hij teniet gedaan. En vanuit diezelfde klomp, ja, hij gooit dat leem niet weg. Nee, vanuit diezelfde klomp leem bouwt hij een ander vat, wat wel naar zijn zin is. En dat is dan het nieuwe Israël. Opdat hij, God willende zijn toren bewijzen en zijn macht bekendmaken en met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des torens tot het verderf toebereid. Hij heeft de vaten van de toren verdragen. Dat is voltooid verleden tijd. Dat was het Israël onder de wet. En die toren van de Heere, dat is die toren vanwege het feit dat zijn volk die wet heeft overtreden. Die tegen hem heeft gezondigd. Dat heeft wat niet voldeed aan zijn wensen, aan zijn wil. Toen heeft hij dat klomp leem, als het ware, vernietigd. Net als die pottenbakker. En vanuit datzelfde leem is hij een nieuw volk gaan maken. Of gaat hij nog een nieuw volk maken, net hoe je het zeggen wil. En dat is dat volk, dat zal zijn tot de rijkdom van zijn heerlijkheid. En opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dus niet naast elkaar, alsof er individuen zouden zijn die geschapen zijn tot het verderf en die God verdragen heeft. En dat er dan individuen zijn die geschapen zijn en dan vaten van barmhartigheid worden genoemd, die hij tevoren bereid heeft tot zijn heerlijkheid. Wellicht dat het vanuit een ander gedeelte wel waar is, maar dat staat hier niet, volgens mij. Nee, je moet ze achter elkaar lezen. Ja, die pottenbakker, die maakt eerst dat vat. En dat mislukt. Hij doet het er niet. En hij maakt een nieuw vat. Moment. Ja, en dat past helemaal in dat gedeelte van Romeinen 9, 10 en 11. Hoe hij dus ook eindigt met die barmhartigheid. Dus dat oude volk over wie hij zijn toren heeft bekendgemaakt. En de heerlijkheid waarmee hij in de persoon van Christus Jezus en het bekeerde Israël, het nieuwe Israël, zijn heerlijkheid bekend gaat maken. Een vraag online. Ja?
Ja, er werd pas gezegd dat de Joden er niks aan konden doen, dat ze niet geloofden, want de Heer had hun verhard. En dat is natuurlijk met deze tekst ook een beetje dat ze dat dan zo gebruiken. Terwijl natuurlijk in Jeremia blijkt van bekeren, dus dan is er wel een mogelijkheid tot verandering.
Ja, zeker. Je hoort het mij ook niet zeggen van ze kunnen er niks aan doen. Nee.
Ik zou het niet zeggen, maar het werd dus meer vanuit de alverzoening, denk ik, gezegd. Zo van, God heeft het verhard, dus ze kunnen er toch niks aan doen.
Ja, daar zit altijd een beetje dat probleem. En het grote probleem zit, denk ik, aan de ene kant. Als we zien hier worden volken aangesproken, bedoeld. Ja, dus een volk als een entiteit, als een geheel. Jeremia die sprak tot personen. Hij sprak wel tot een volk, maar hij sprak tot mensen. Mensen met een ziel, mensen met een wil, mensen met hun eigen gedachten. Mensen die zich konden bekeren. Ze hoefden niet. Degene tot wie Jeremia sprak, die hoefde niet te blijven voortgaan in hun oude weg. Ze hadden op zijn minst kunnen denken van deze man, die Jeremia, die heeft wel een beetje gelijk. Ja, dus aan de ene kant heb je daar dat volk. En dat volk is op geen enkele manier goed te praten, omdat dat volk inderdaad de kans heeft gekregen om hun wegen te beteren. En dat hebben ze niet gedaan. Ja, dus zo wordt er wel eens over gespreken. Je kan er niks aan doen, want zo handelt God nou eenmaal. En aan de ene kant is zijn helsplan zo dat hij met de volken zo gaat. Maar die volken die bestaan ondertussen ook nog eens een keertje uit individuen. En die mensen, dat zijn gewoon mensen die gewoon kunnen luisteren naar wat er gezegd wordt. Terwijl ik dit allemaal zeg, je voelt dat er een spanningsveld zit. Ja, want aan de ene kant zien we God daar als die pottenbakker. En dan ligt eigenlijk ook misschien wel de vraag op onze lippen bestorven. Nou, wat klaagt hij dan nog? Als toch alles gebeurt zoals hij wil dat het gebeurt. Ja, zoals we dat inderdaad lezen in Romeinen 9. Maar Paulus die bedoelt dat helemaal niet. Hij bedoelt dat de Heere God door zijn volk dat raadsplan aan het uitwerken is. En dan gaat het dus niet over individuen. Nee, het gaat hier over volk. En ik denk dat daar wel een belangrijk verschil zit. Ten slotte. Er was iets wat Israël deed en wat niet in het hart van God is opgekomen. En dat is ook nog wel een pikante. Dat zie je op de plek waar Jeremia die kruik kapot moet gaan slaan. Dat is in het dal van Hinnom. Tofet. In het dal van de zonen van Hinnom. Tofet was kennelijk een belangrijke plek, want Tofet dat komt in Jeremia 19, ik geloof wel 6 of 7 keer voor. Het wordt ook heel nadrukkelijk genoemd. En daar gebeurde ook iets afschuwelijks. Daarom zegt ook Jeremia dat dal het moorddal genoemd zou worden in Jeremia 19, vers 6. Ja, het wordt wat gebeurde daar? Je kan er niks anders van maken dan wat er staat. In vers 5. Want ze hebben de hoogten van Baal gebouwd om hun zonen met vuur te verbranden. Aan Baal tot brandofferen. Wat daar exact gebeurde. Ja. Er werden daar mensenoffers gebracht. Ja, ik kan er iets anders niet van maken. Er werden daar niet zomaar mensenoffers. Het waren notabene hun eigen zonen en kinderen. Waarmee ze de Baal, die ze met de Heere verwarden. Ja, want ze dachten nog steeds dat ze dienst aan God deden. Gingen ze hun zonen... gingen ze ja, met vuur verbranden, als brandoffers. En de Heere zegt daarvan, iemand met vuur verbranden, het zou niet in mijn hart, niet in mijn gedachten zijn opgekomen. Hoe verzin je het, staat er eigenlijk. Hoe verzin je het dat ik een God zou zijn die mensen met vuur zou willen verbrand zien. Nou, je snapt misschien wel een beetje in welke richting ik nu zit te denken. De hel wordt vaak ook nog afgeschilderd als een plek waar mensen tot in alle eeuwigheid nooit meer uitkomen, dat is 1. En ten tweede, altijd zullen branden met vuur. Volgens mij is dat een beeld wat je op geen enkele manier in de Bijbel terug kan vinden. Sowieso het begrip hel, ja, dat is het dodenrijk, Hades of Sheol. Dat is de plek waar de doden naartoe gaan, iedereen. Gewoon iedereen die sterft, die naar de Hades en naar Sheol gaat, dat is de hel. En van het idee, ja, de Heer zegt hier al het zou niet in mijn gedachten zijn opgekomen om iemand levend te laten verbranden. Ja, zou je... Als je dit dan doortrekt, zou het dan wel in zijn gedachten zijn opgekomen om zielen tot in alle eeuwigheid te laten branden. Volgens mij, nogmaals, ja, het is een leer die nog steeds springlevend is. Maar die volgens mij niet bepaalt tot de eer en heerlijkheid van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus is. Daar ga ik nu verder niet op in. Ik ben er vrij uitgebreid op ingegaan in de serie over dood en opstanding, die ook op de site staat. Dus als je daar mijn gedachten nog eens een keer over wil lezen, dan moet je daar nog een paar studies van luisteren. Maar volgens mij is er geen enkele tekst die het onderbouwt dat zielen voor eeuwig en altijd zullen branden in de hel en altijd zullen lijden tot in alle eeuwigheid. Het is niet in zijn hart opgekomen. Het is ook typisch iets waarvan ik denk van ja, dat kan alleen maar in het hart van een mens opkomen om zoiets te bedenken. Maar goed, misschien ga ik nu een beetje te ver in mijn gedachtes. Tot hier voor vandaag, zou ik zeggen. En dan gaan we de volgende keer verder bij Jeremia 21.